Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Aan de vooravond van Pesach ging NRC langs in een Joodse winkel in Amsterdam. Daarnaast spraken we langer met een aantal Joden van verschillende afkomsten en gemeenschappen. We vroegen hen, hoe is het om nu, sinds de Gaza-oorlog op 7 oktober, Joods te zijn in Nederland? Zoals elke vrijdagmiddag is het druk in David's Corner, een Joodse bakkerij en winkel in het Amsterdamse Buitenveldert. De grote koelkasten loeien luid en de winkel geurt naar vers brood. De meeste klanten wijzen naar een dik, in elkaar gevlochten brood achter de toonbank.
Wat bestelt u nu?
Een galla.
Wat is dat precies?
Israëlisch brood.
En waarom haalt u nu die galla?
Voor de Shabbat maaltijd.
Ja?
Eens in de maand of twee keer in de maand hebben we een dienst in de synagoge Alkmaar. Nou was ik in de buurt, dus ik haal dit eventjes op.
Waarom komt u naar deze winkel?
Kosher. Ik vind het ook wel belangrijk voor de vrijdagavond. Volgende week kook ik weer voor een andere familie. Dat het dan ook echt het kosher vlees is. Dus vandaar.
Een zijde van de winkel staat van onder tot boven volgemetseld met dozen matzes. De crackers die worden gegeten tijdens Pesach. Dit is het Joodse paasfeest.
Wat wordt ook weer gevierd met Pesach?
Uittocht uit Egypte. Ja, toevallig vroeg iemand het laatst aan, maar iemand niet Jood. En toen zei ik ook, ja, eigenlijk dat je eerst slaaf was en nu ben je vrij. De vrijheid. Maar ook denkend aan hoeveel mensen niet vrij zijn nu en wat er allemaal nu gaande is. Dus zo doen.
Maar dit jaar zit er een rouwrandje om de belangrijkste feestdag heen.
We hebben natuurlijk de oorlog in Israël, wat ons allemaal diep raakt. Hè. We zijn allemaal verbonden daaraan.
Dus ik vind het heel moeilijk. Ik vind het ook een heel dubbel gevoel. Ja.
In Nederland wonen naar schatting 30.000 tot 50.000 Joden. Ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking. Het overgrote deel daarvan woont in Amsterdam. Zo ook de mensen die wij spraken. Sommigen zijn opgegroeid in een Joodse gemeenschap, anderen totaal niet. Sommigen zijn gelovig, anderen niet. En enkelingen hebben Israëlische roots.
Mijn moeder is Israëli's en omdat mijn moeder Joods is, maakt me dat automatisch Joods. Ik ben niet religieus, maar hou wel ontzettend van de feestdagen en ja, allerlei leuke Joodse dingen in het leven.
Ik ben opgegroeid in Amsterdam, in Amstelveen. Ik heb altijd op Joodse basisschool en Joodse middelbare school gezeten hier. Ik identificeer mezelf als een Nederlandse Jood. Ik ben niet religieus, vier wel de Joodse feestdagen thuis met familie en of met vrienden. En het Jodendom in die zin, in het naleven van de tradities.
Ja, ik ben Jood. Mijn moeder is Joods. Mijn moeder is ook Israëlisch. Dat maakt mij half Israëlisch. Ik ben niet opgegroeid met een grote Joodse community om me heen. Maar op zondag heb ik wel Joodse les gedaan altijd.
Een half jaar na de aanval op de Israëlische kibbutz door Hamas vertellen drie Joods-Amsterdamse dertigers hoe zij dit hebben ervaren. Bij hen thuis tussen het kinderspeelgoed of in de NRC-studio vertellen ze anoniem over die eerste ochtend.
7 oktober werd ik wakker 's ochtends. Mijn zoontje was wakker vroeg. En ik open social media en ik zie wat er gebeurd was in Israël. Ik heb eigenlijk een uur lang alles zitten lezen. Op een gegeven moment heb ik mijn vrouw wakker gemaakt. En ik heb gezegd dat er een nieuwe oorlog gaat beginnen. Dat het menens is nu.
Heel toevallig ging ik die dag op reis, gewoon op vakantie met een vriendin naar Spanje. Ik was al vroeg wakker. En ik had de radio aanstaan. En toen kwamen er al de eerste berichten binnen. Het was toen nog totaal niet duidelijk wat er aan de hand was. Maar het ging over indringers in Israël. En er bleek al wel uit de berichtgeving dat er iets heel ernstig aan de hand was.
7 oktober, zaterdagochtend, toen zei mijn vriendin, die zei, hey, Israël wordt aangevallen. Op zich is dat niet zo heel erg spannend, dat gebeurt wel vaker natuurlijk. Maar al snel werd duidelijk dat het hier ging om echt een grote aanval. Ja, het was vreselijk. Ik heb de tv niet meer verlaten.
Stel, je zou altijd naar een bepaalde plek in Frankrijk op vakantie gaan, een bepaald type dorp. Dat je helemaal weet, oh, zo is het daar, zo voelt het daar. En dat je daar een massa-ontvoering en slachting ziet gebeuren op een plek die voor jou heel vertrouwd is. Dat is het gevoel wat ik daarbij van plek had. Ik dacht van, misschien ben ik op diezelfde plek niet geweest, maar een hele vergelijkbare plek. En dat was ontzettend eng. Van, ik kon me voorstellen dat ik daar zou zijn of een familielid van mij.
Dus ja, wat voel je na zo'n aanslag? Je voelt dat je land, ondanks dat ik geen Israëli ben, toch dat je land wordt aangevallen. Dat je brothers en sisters worden aangevallen. Zoals ik dan mijn mede-Joodse mensen zie in Israël. Die daar niks anders doen dan Jood zijn. En gewoon hun leven proberen te leiden. En je voelt wel dat met zo'n aanslag de druk op de Joodse gemeenschap in de wereld gewoon toeneemt. En ook dat de kritiek op Israël en de politiek in Israël zich ook doorvertaalt naar de Joodse bevolking elders.
Ja, toen ik dat zag, dat was alsof mijn hart uit mijn lijf werd getrokken. Een aanval zo bruut. Ik heb al eerder gezegd, als je ons dood wil hebben, schiet ons dan dood. Ik begrijp niet waarom het zo gewelddadig moet. Die martelingen, die verkrachtingen. Dat filmen, zodat de wereld ook getuige kon zijn van wat er gaande was.
Wat dat maakt dat een aanslag op Israël zo dichtbij voelt, is dat Israël de enige Joodse staat in de wereld is. Het ontstaan van de staat Israël in 1948... is natuurlijk een direct gevolg van de Tweede Wereldoorlog. De massamoorden die daar hebben plaatsgevonden met de staat Israël heeft het Joodse volk een safe haven gecreëerd, waardoor zoiets wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is nooit meer kan en mag gebeuren. En daarmee voelt zo'n aanslag als een directe aanslag op de vrijheid van godsdienst en het vrijheid van jezelf kunnen zijn. Een aanslag op de vrijheid. Ondanks dat ik zei, ik ben echt 100% Nederlander, Joodse Nederlander, voelt het in Israël als thuis. Het gevoel van op vrijdagmiddag daar lopen en dat mensen in plaats van fijn weekend zeggen ze Shabbat Shalom. Het feit dat je weet dat de meeste mensen die om je heen zijn ook Jood zijn. Je voelt gewoon de verbondenheid. Het voelt echt als de plek waar je altijd welkom bent. Het land wat er altijd voor jou zal zijn. En waar je tussen aanhalingstekens jezelf kan zijn.
In Nederland hebben ze niet het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn. Dat staat volgens hen onder druk sinds de oorlog.
Hetgeen wat er veranderd is na 7 oktober is dat ik voorzichtiger ben in hoe ik mij publiekelijk uit. Dat betekent dat ik niet meer met mijn eigen naam op social media sta. Ook een van de redenen dat ik dit interview anoniem doe.
Ik wil anoniem mijn verhaal doen, omdat er nu zoveel meer Jodenhaat is of zichtbaar is. Vind ik dat eng. Vrees voor mijn veiligheid, voor dat van mijn kinderen.
En dat is niet voor mezelf. Ik ben niet bang. Ik heb zoiets van, kom maar op. Maar ik wil mensen om me heen niet schaden.
In David's Corner, de Joodse winkel in Buitenveldert, lopen verschillende Joodse mensen binnen en buiten. Sommigen zijn chassidisch, ultra-orthodoxe Joden, te herkennen aan hun pijpenkrullen, baard en hoed. Maar aan de meesten zie je niets kenmerkends. Toch zeggen ze allemaal dat ze op hun hoede zijn in de publieke ruimte. Zoals de man die een stapel galas komt halen voor de Alkmaarse synagoge.
Je moet een beetje uitkijken waar je vertoont en wat je vertoont. In Alkmaar is gelukkig nog niks voorgevallen, maar ja, je bent wel oplettend.
Alert.
Ja.
En waar let je dan precies op?
Wie er voor de deur staat bij de synagoge. Bij je eigen huis natuurlijk. Daar hebben we natuurlijk ook diverse Joodse kenmerken. En, die willen we ook niet weghalen. Maar je moet er wel mee uitkijken. Dus de keppel gaat af zodra de synagoge uitgaat. En dat is natuurlijk niet goed.
En dat is pas sinds recentelijk?
Nou, mijn kinderen zijn in de leeftijd van 20 tot 26. En wij hebben besloten 26 jaar geleden om ze Joodse namen te geven. En nou, daar twijfel ik al wel een langere tijd aan of ik daar wel goed aan heb gedaan. Gewoon voor hun veiligheid. Er is een hele hoop veranderd in een kwart eeuw. Ik heb er 25 jaar terug heb ik er niet bij nagedacht of we dat wel moesten doen. En dat doe ik nu wel.
Een andere vrouw komt borrelhapjes ophalen, die winkeleigenaar David op grote schalen stalt. Ze ziet er modern uit, chic met opgestoken haar. En ik zou haar niet per se als Joods aanwijzen.
Voor mij persoonlijk als vrouw, zeker als vrouw die op Curaçao is geboren, is een buitenlandse vrouw. Met accent natuurlijk. Zijn er een aantal dingen die ik kan verstoppen qua identiteit en andere dingen die ik niet kan verstoppen. Het vrouw zijn kan ik niet verstoppen. Hoeft ook niet. Dat ik niet hier ben geboren ook niet, want ik heb een accent. Maar het Joods zijn wel. En daarmee zeg ik niet dat je het moet verstoppen. Maar ja, de laatste tijd heb ik wel meer bekruipt me, wel meer het gevoel dat je er ook niet te veel mee naar buiten moet. Omdat er helaas toch ook wel heel veel antisemitisme is. Hele sterke verhalen en sterke meningen. Of het nou op werk is of gewoon around als je uitgaat, et cetera. Dus dan ga ik dan ook niet heel erg actief vertellen. Ja, maar wacht even, ik ben Jood.
Behalve Nederlandse Joden komen er ook Israëli's in de winkel. Vanwege de vele Israëlische producten die David verkoopt. Zoals deze oudere man. Die een verschil ziet tussen hoe Nederlanders zich opstellen naar Israëli's vroeger en nu.
Ik ben hier 32 jaar. Ik heb het hele proces. Toen ik hier was, kwam Israëli. Wauw, op een deur en alles. Sinds 7 oktober, de eerste maand, had je de hele wereld aan die kant. En sinds dan, precies andersom. Mijn dochter woont in Israël. En zij is bezorgd over ons. Want ze leest, heb je gezien, waarschijnlijk die moeder van dat soldaat, wat gebeurt en een paar andere incidenten.
Het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël, bracht onlangs een rapport naar buiten, waaruit blijkt dat het aantal meldingen 2,5 keer meer is dan het jaar ervoor. Er staan bijna 400 meldingen in beschreven. En hoewel je kan bediscussiëren over wat precies de definitie is van antisemitisme en wat niet, is er wel één ding duidelijk. Het gevoel van onveiligheid en antisemitisme is vergroot sinds de oorlog is uitgebroken.
Zelf heb ik geen antisemitisme meegemaakt als in dat ik ergens van ben uitgesloten omwille van mijn afkomst. Ik ken ook niet mensen die dat direct van jij mag hier niet naar binnen, want je bent Joods. Maar wel heel veel voorbeelden waarin sprake is van sociale onveiligheid. En ik denk dat het een soort voorstadium is van antisemitisme.
From the River to the Sea is in ieder geval een oproep tot geweld. Maar ik vind ook dat het antisemitisch is. Want je zegt eigenlijk alles tussen de zee en de rivier de Jordaan moet jodenvrij zijn. Voor ons is er geen andere plek dan Israël. Overal worden we weggejaagd, vermoord, uitgekotst, verkracht. Dit is ons thuis.
Ja, ik heb een pakketje stickers bij me. Gewoon een hele neutrale sticker van een kringloopwinkel. Voor een stichting. En die plak ik over stickers van From the River to the Sea. Die super racistisch zijn.
Ja, als ik die Palestijnse vlaggen zie hangen, dan bekruipt me een gevoel van onbehagen. En ook wel van angst en onveiligheid.
En wat maakt het onveilig als jij die Palestijnse vlag ziet hangen? Je kan ook denken,
ik ben niet anti-Joden, maar ik ben wel pro-Palestina.
Ja, als ik die vlag zie hangen, ik weet niet. Er hangt geen briefje bij met wat diegene ermee bedoelt. Dat kan ook die persoon zijn die hem op 7 oktober heeft opgehangen. Dan kan je niet pro-Palestina zijn, dan ben je anti-Jood. Dan ben je een anti-Israëliër. Er viel niks te vieren op 7 oktober.
Ik ken iemand, die heeft een heel leuk restaurant, wat oorspronkelijk was gebaseerd op Israëlische keuken. Hij is ook Joods. En het was ergens na 7 oktober dat ze klanten kregen en die bestelden eten. En nog voordat het eten op tafel kwam, wilden ze afrekenen en vertrekken. Dus toen vroeg de eigenaar van, nou, is er iets aan de hand? En nou, ze vroegen van, is dit Israëli's? En die mannen wilden daar niks mee te maken hebben. Dat heeft ertoe geleid dat de restauranteigenaren besloten om het woord Israël uit het menu te schrappen en het Mediterraan te noemen. Uit angst voor dat nog meer mensen zomaar weg zouden gaan of weg zouden blijven.
Het zijn, bijvoorbeeld als je filmpjes ziet op Instagram over reclames van McDonald's of Starbucks, je klikt op de comments, gaat het gelijk over boycotten, want ze houden van de Joden. Het is wat ik lees in de krant, het is wat ik hoor van mensen om me heen. Het is, ja, je merkt dat alles wat is toegenomen. Kijk, ik heb vroeger, toen ik nog thuis woonde, is er bij ons een hakenkruis in de deur gekerfd. Dat heb ik nog niet gehad. Maar ik merk het overal om me heen. Het is beklemmend, bedrukkend, bedreigend.
In David's Corner vindt iedereen dat de sfeer sinds 7 oktober is omgeslagen. En bijna iedereen wil hier wel iets over vertellen in de microfoon. Bijna iedereen.
Ik ga zelf niks zeggen. Ik vind zelf dat de NRC het voor ons niet makkelijker gemaakt heeft de afgelopen periode. Maar succes in ieder geval.
Meerdere Joden in David's Corner vinden dat de berichtgeving over de oorlog niet heeft bijgedragen aan het gevoel van veiligheid in Nederland.
De media hier, en jullie zijn de media, speciaal de NPO, die zendt uit een heel verkeerde beeld. En die mensen zijn opgevoed van de media.
Maar wat is dan volgens u het probleem met de media? Waar zorgen zij dan voor?
Eenkantig. Totaal eenkantig.
Ja, dat ongelooflijke wantrouwen. Dat iedereen maar lijkt te mogen zeggen wat het wil. Hoe kwetsend en fout vooral ook in onze ogen natuurlijk. Maar mogen zeggen en anti-Joods, anti-Zionistisch, anti-Israël. En op een manier dat vind ik al het fatsoen te buiten gaat. Ik ben Nederlands, ik ben in Nederland geboren. En ik heb mij nooit onveilig gevoeld. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we hier niet kunnen blijven. En ik heb voor het eerst nu dat wij bezig zijn van uiteindelijk kunnen wij hier niet blijven. Dat is het sentiment. Gewoon angst is het niet, maar wantrouwen.
De oorlog, kilometers hier vandaan, heeft een stempel gedrukt op de geïnterviewden hier in Nederland. En dat heeft ertoe geleid dat zij anders omgaan met hun Joodse identiteit.
Een paar maanden geleden wordt opgeroepen tot een internationale dag van jodengeweld. Door de hele wereld was de oproep volgens mij uit Iran om Joden wat aan te doen. En die dag heb ik tegen mijn moeder gezegd, die toen met een van onze dochters was, van ik wil niet dat je Hebreeuws praat op straat met haar. En ik probeer er zelf eigenlijk ook wel op te letten. En door even niet te praten als er iemand langsloopt bijvoorbeeld. Of dan toch maar Nederlands, wat ik eigenlijk niet wil.
In sommige banen waar ik naar solliciteer kan het relevant zijn om te noemen dat ik in een bicultureel gezin ben opgegroeid. Daar heb ik veranderd van Nederlands-Israëli's, heb ik veranderd naar Nederlands-Jemenitisch. Mijn grootouders, mijn Joodse grootouders komen uit Jemen en het is waar. Ik heb dat wel aangepast omdat ik niet weet wie er in een sollicitatiecommissie zit en Israël in mijn nadeel zou kunnen werken.
Mijn familie woont al generaties hier in Nederland. Wij zijn Nederlanders, wij zijn volledig onderdeel van de Nederlandse maatschappij in alle opzichten. Maar wat wel een terugkomend onderwerp is natuurlijk eventuele emigratie. Vanuit Nederland. En waar gaan we dan naartoe? En waar kan je dan als Joodse Nederlander nog op een veilige en rustige manier leven zonder dat je die continue angst en dreiging voelt. Daarmee wordt wel vaak ook de vergelijking gemaakt naar de Tweede Wereldoorlog. En dat is ook iets wat ik veel met mijn opa en oma bespreek, die de Holocaust hebben overleefd. Van ja, wanneer zeggen we nu tot hier en niet verder? Wanneer is het genoeg? Want dat is natuurlijk wat je vaak hoort van mensen, zagen jullie niet aankomen wat er ging gebeuren in de oorlog? Waarom zijn jullie gebleven? Waarom zijn jullie niet weggegaan? Ja, en dat verwijt wil ik niet over 10, 20, 25 jaar van mijn zoontje horen. Van waarom zijn wij hier gebleven?
Ik ben teleurgesteld in progressieve kringen als Jood zijnde. Ik ben zelf heel progressief. Ik heb in het werkveld van antidiscriminatie gewerkt. Daar zit ik nog met volle overtuiging in. En wat ik zo mooi vind aan de antiracismebeweging is dat het heel erg gaat over de bescherming van minderheden. Het voorkomen, het tegengaan van racisme, het bestrijden. En daarbij ook heel erg kijken naar van wat heeft een minderheid nodig. En op het moment voel ik me als Jood zijnde niet veilig in progressieve kringen. Ik mis het om herkend te worden als minderheid. Meestal worden minderheden gezien als zwak of onderdanig en in die zin gediscrimineerd. Joden zijn een van de weinige minderheden die worden getypeerd als macht, veel connectie, elite. En dat zit heel diep geworteld, die antisemitische stereotypering. En die leidt ertoe dat we niet als minderheid worden gezien, terwijl we een van de meest vervolgde minderheden, in ieder geval in Nederland, misschien ter wereld zijn. En ik mis het heel erg. Hè. In de antiracismebeweging wordt gezegd van het is niet aan de minderheid om de meerderheid te onderwijzen. Ik heb wel het gevoel dat we als Joden mondig moeten zijn, dat we constant anderen moeten uitleggen waarom we een minderheid zijn die bescherming nodig heeft. Dat klopt niet volgens de maatstaven van de antiracisme en progressieve hoek zelf.
Als het moet, vlieg ik vanavond nog weg. Met mijn hele gezin.
Waarheen?
Ja, dat is ook een lastige vraag. Wat op dit moment bij mij op nummer 1 staat, is Curaçao. Wat wel weer andere problematiek met zich meebrengt qua armoede en rijkdom daar. Dat het daar ook niet paradijs is. Maar zowel mijn vrouw als ik kunnen daar werken. We spreken uiteraard de taal. Het is er lekker weer. En qua antisemitisme zijn er daar geen incidenten. Dus dat is wel iets wat op dit moment bij ons op één staat. Als het nodig zou zijn. Maar ja, hoe ik de toekomst zie voor Joden in Nederland, ik weet het niet. Ik kan dat niet inschatten.
Sinds 7 oktober, kijk, was altijd al wel trots Jood. Niet super praktiserend, maar wel trots Jood. Ja, bijvoorbeeld, we hebben dan een keertje vrijdagavond Shabbat gedaan. Dat deed ik eigenlijk nooit hiervoor. En probeer me bij een feestdag ook wel in te lezen. Van oké, waarom doen we dit? En dan is allemaal een beetje weggezakt. Maar ik vind het belangrijk om dan ook vragen te kunnen beantwoorden die gaan komen. Nog niet nu, nu is het te klein. Maar over een jaar misschien. Na 9-11 zeiden de moslims van ja, wij worden hierop aangesproken. Ik heb helemaal niks te maken met wat er is gebeurd in Amerika. Waarom krijg ik die vragen? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg herkenbaar. Want ik heb het ook. Oh, je bent Joods. Oh, je bent Israëli's. Wil je even tekst en uitleg geven over wat Netanyahu allemaal doet? Ik bedoel, het is van de pot gerukt. Ja, het is ontzettend asociaal en het is ook zo dom. Zo dom.
Ik heb het gevoel dat ik elke keer als ik iets wil vertellen of uitleggen over wat er in Israël-Gaza gebeurt, dat ik daar een soort disclaimer bij moet zeggen. Van, dus als ik iets wil zeggen over Israëlische gegijzelden, dat ik daar een disclaimer bij moet zeggen van het is ook heel erg wat er in Gaza gebeurt en met de burgerslachtoffers daar.
En mensen vergeten dan dat voor ons, wij zijn zo hard geraakt. Wij kunnen hier niet op een, misschien in ieder geval als ik voor mezelf spreek, kan er niet op een objectieve manier naar kijken. Ik ben gewoon nog in rouw. En ik vind niet dat je dat van me kan verwachten op dit moment. Dus toen ik als Jood zag dat Israël begon met de aanval, zal ik het maar noemen. Toen dacht ik, oké, nu gaan we het krijgen. Ja, nu gaan we een golf krijgen aan antisemitisme en Israël-haat. En gaat Gaza voelen hoe het is om met Israël te fucken.
Een oorlog kent alleen maar verliezers. En tuurlijk, het is en blijft een oorlog. Maar ik geloof nog steeds dat op het moment dat Hamas morgen haar wapens neerlegt... en de gegijzelden worden vrijgelaten, is er vrede. Op het moment dat Israël morgen haar wapens neerlegt... is de staat Israël er niet meer. Zo simpel is het. Israël heeft een leger nodig... om zichzelf en haar burgers te beschermen tegen hetgeen wat er gebeurt.
Wat denk jij dat er nodig is om jullie Joden dan in Nederland toch veilig te laten voelen?
Onderwijs jezelf. Ga lezen. Ga praten met Joden als je ze kent. We zijn een hele kleine minderheid, 0,3% van de Nederlandse bevolking. En heb een empathische, open houding. En bedenk ook van, net zoals bij elke andere minderheid zou opstellen... van hey, hoe is dat voor jou? Hoe komt dat op jou over? Wat kan ik doen om jou veilig te doen voelen? Wees je ervan bewust dat wij er ook zijn.
Denk dan gewoon echt goed na wat je nou precies wil zeggen... en welke groep je daarmee raakt... En of je niet olie op het vuur aan het gooien bent... zonder dat je dat misschien zelfs doorhebt. Een Joodse spreuk waar ik altijd aan moet denken is... Gamzeya avor, ook dit gaat over. En we hebben voor hetere vuren dan deze gestaan bij Joden. We zijn altijd het onderwerp geweest van vervolging, moord, noem het maar op. En ja, hier komen we ook wel doorheen. Ja, het zal ons niet breken. Het zal ons veel pijn doen... Maar we komen er wel weer bovenop.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door mij, Gabrielle Adair, en Bas van Win. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.